Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies.
Dit is Jong Belegger, de podcast. Ik ben Pim.
En ik ben Dennis.
We gaan het vandaag hebben over Airbnb.
Ja, leuk. We gaan langs de geschiedenis, het verdienmodel, waardering, risico's, kansen, alles komt weer terug.
Ja, vergelijkbaar met de vorige aflevering Spotify. Wist je eigenlijk dat Airbnb oorspronkelijk airbed en werkvest heette? Dus eigenlijk luchtbed en ontbijt.
Ja, goed hè. Ja, en we hebben allebei nog een transactie gedaan.
Ja, dat gaan we zo delen. En nog een oproep aan alle niet-vrienden. Laten we snel beginnen. Zo Dennis, we zijn er weer.
Ja.
Nou, vorige week een volledige analyse over Spotify. Mm-hmm. Die trouwens heel goed ontvangen is. Leuk gesprek ook in de community. Meer dan 30 reacties op deze aflevering. Dan merk je ook dat, dat er natuurlijk geen waarheid is in een analyse.
Precies.
Dat je ook vanuit meerdere perspectieven naar dezelfde informatie kan kijken. Er zijn hele leuke gesprekken gevoerd, ook met mensen die het aandeel zelf hebben. Dat is één ding die ik nog even moet rechtzetten. Ik ben er nog steeds over verbaasd. Maar Apple Music is dus ook op Android beschikbaar.
Ja, dus dat?
We hadden natuurlijk gezegd dat maar 25% van de smartphone-markt en iPhone is. Waardoor Apple Music maar een beperkte doelgroep heeft. Maar het is ook beschikbaar op Android. Echt al heel lang. Jaren. Het verbaast mij dat ik dat nergens heb gelezen in geen enkele analyse. Maar we hebben een tip gekregen van een luisteraar. Ik kan helaas geen cijfers vinden wat het gebruik is. Dus ik kan niet zo goed zien wat het impact daarvan is. Dat hebben we nu hiervoor rechtgezet. Nu gaan we naar Airbnb.
Ja.
Om misschien te starten, heb jij een positie?
Nee.
Ik ook niet. Dan hebben we dat ook weer gedaan. Trap maar af, Dennis. Wat is Airbnb?
Wat is Airbnb? Nou, als je hem heel simpel maakt. Het is een website of een app die ook in de Android Store staat. En dan kan je accommodaties boeken. En dan met name huizen, bed and breakfast. De alternatieve markt zit er veel op, zeg maar. Van, hè? Dus niet de hotels.
Van wie zijn die huizen dan?
Nou, vaak van particulieren.
Nou, dus een particulier plaatst een woning. En dan kan je dus als particulier een woning huren.
Ja.
En dat is dan voor korte termijn, lange termijn?
Nou, dat is een beetje. Het is natuurlijk oorspronkelijk voor begonnen als een paar dagen. Hè? Dus even kort ergens willen zijn. Gewoon een vakantieverblijf of een weekend weg of dat soort dingen. Maar je ziet heel erg de beweging dat het nu een soort van platform wordt om te gaan wonen.
Hè? Dus meer longstay.
Longstays, ja.
En wanneer spreek je over longstay?
Nou, vanaf Airbnb doet het in ieder geval in de categorie van langer dan een maand splitsen ze uit en langer dan 3 maanden. Voor mij is de categorie wonen wel een beetje langer dan 3 maanden.
Ja.
Maar long stay zou je ook kunnen zeggen langer dan een maand. Het is wel een long stay. Dan is het vaak niet meer een gewone reguliere vakantie of een weekje weekendje.
Het is een Amerikaans bedrijf genoteerd aan de Nasdaq. Zijn in 2020 naar de beurs gegaan als het goed is.
Ja.
Dus echt in de coronapandemie. En de grootste concurrent zijn denk ik Booking, Expedia en Vrbo of zo.
Ja, zoiets.
Vrbo.com.
Mm-hmm.
Misschien om even goed te uitleggen, hoe verdient het bedrijf geld?
Ja, want het is het zogenaamde de two-sided marketplace, zeg maar. Hè. Het is, ze brengen geld in rekening voor de hosts, degene die de accommodatie op het platform zet en de gasten. Ze betalen allebei voor de dienstverlening eigenlijk van Airbnb.
Dus ze verdienen aan twee kanten van de marktplaats?
Ja.
En om welke percentages gaat het dan?
Ja, het meeste zit wel bij de gasten. Die betalen 14% van het bedrag wat je boekt, zeg maar.
Ja.
En 3% wordt doorgerekend aan de host. En dat is op zich wel vrij fors. Ook als je kijkt naar, mocht je er al een keer geboekt hebben, dan zie je ook, er staat gewoon een regeltje bij wat de service fee is aan Airbnb. Dat is best fors. In ieder geval op het oog. Het is een best een relatief hoog percentage. Wat je eigenlijk niet aan de accommodatie betaalt. Maar gewoon aan de website, zou je kunnen zeggen.
Ja, wat is dat echt hoog? Wat zijn een beetje, waar vergelijk je dat mee?
Nou, als je bij Booking boekt, dan boek je gewoon de prijs van het hotel. Ja. Bijvoorbeeld.
Maar daar zit volgens mij het hotel betaalt ook wel tussen de 15 en de 25%. Denk ik.
Ja, maar het is verborgen. Dus kijk, het is natuurlijk, ze bieden ook gewoon de service en de dienstverlening. Dus het is niet per se duur. Maar op het oog, waar je ook anders boekt, heb je niet die service fee in je nee. bil staan.
Je kan ook zeggen, Airbnb is daardoor transparant.
Ja, nee, absoluut.
Want ik denk dat een bijvoorbeeld App Store, 30%. Ja. Ik denk dat ook als je kleding verkoopt, bijvoorbeeld een Zalando, die verkoopt kleding, die zou ook denk ik wel snel zo'n tussen de 15 en 30% op zitten. Denk ik.
Een marge in, ja.
Ja, dus het is op zich wel een denk ik een vrij schappelijke marge hoor. Wat normaal is als je een tussenpersoon bent.
Ja, eens.
Dus, ja. En om hoeveel omzet maken ze?
Ze hebben in 2021 6 miljard omzet gedraaid. En dat is dan de fee die ze hebben geïnd. Als je kijkt naar de waarde van de boekingen. De gross booking value, GBV, dat was 47 miljard.
Ja, dat is misschien wel goed om die even uit elkaar te zetten. Je hebt natuurlijk de totale omzet, dus eigenlijk alle boekingen bij elkaar.
Ja.
Maar een heel groot gedeelte van de boekingen gaat direct weer naar de hosts toe.
Ja.
Dus dan blijft er uiteindelijk echte omzet over. En daar moet je wel een onderscheid maken als je naar Airbnb kijkt.
Ja.
En er wordt vaak gesproken over hosts. Dat is eigenlijk degene die de woning, eigenaar van de woning. Mm-hmm. En over guests, en dat is degene die het woning huurt.
Ja.
Daar wordt eigenlijk een tussensplitsing voor gemaakt. Dus het is wel goed als je naar Airbnb gaat kijken om goed te kijken naar wat voor omzet pak je dan. En dat werkt eigenlijk een beetje hetzelfde ook bij Adyen. Die processen natuurlijk heel veel geld, maar gedeeld is natuurlijk omzet van hunzelf. En het geldt eigenlijk ook voor Just Eat. Dat je de complete boekingwaarde kan kijken van de totale orders. Maar dat is natuurlijk niet allemaal omzet, want heel veel gaat naar het restaurant toe. Daar moet je wel even een onderscheid in maken als je naar de omzet kijkt.
Ja, en ook als je vervolgens naar de kosten die eraan gerelateerd zijn. En we hebben best wel lang zitten zoeken naar wat nou ook in die cost of revenue, wat er nou in zit. Dan lijkt er een heel hoog bedrag aan paymentkosten in te zitten. Maar dat is als je het relateert aan de omzet. Alleen als je dat relateert aan welk percentage is dat van de totale boekingen.
Ja.
Dan valt het wel mee. De percentages gewoon logisch in elkaar.
Ja.
Dat is belangrijk. Hey, Pim, jij hebt best goed gekeken naar de geschiedenis van Airbnb. Kan je daar iets
Ja, ik ken Airbnb al een hele lange tijd. Voordat het eigenlijk al beurs genoteerd is. Was ook sowieso als klant. Ik heb daar al in 2015, 16 wat geboekt. Het is een bedrijf dat komt uit Silicon Valley, Amerika. En het heeft meegedaan aan Y Combinator. Dat is een soort van start-up incubator. En ja, Airbnb wordt eigenlijk heel vaak gebruikt als een beetje het verhaal. Hoe je het start-up verhaal eigenlijk. Het klassieke start-up verhaal van de American Dream ook wel een beetje. Het is gestart door drie mensen. Brian Chesky, Joe Gabia en Nathan. Nou, die achternaam die kan ik even niet uitspreken.
En Karchik?
Ja,
zullen we dat maken?
Ja. En die zijn 13 jaar geleden begonnen met Air Bed and Breakfast. Dus dat is gewoon letterlijk, het is Airbnb, Air Bed and Breakfast.
Ja, dat wist ik ook helemaal niet, maar dat vond ik wel grappig. En dat klopt natuurlijk ook helemaal bij het geschiedenis aan. Maar het is Airbed inderdaad.
Ja, het is gewoon Airbed. Ja, het idee is eigenlijk zo gegaan, is dat het zijn eigenlijk twee studenten aan een design universiteit. En die moesten de huur betalen, want ze kregen een huurverhoging. Ja, en dat konden ze niet betalen. Toen was er een grote conferentie in hun plaats. Toen hebben ze eigenlijk besloten om een airbed, dus gewoon een luchtbed, te verhuren met eigenlijk een ontbijt erbij, omdat de hotels allemaal vol zaten. En zo konden ze eigenlijk wat extra geld verdienen om hun huur te betalen. En dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar. De vergelijkbare producten waren toen meer couchsurfing en zo. Een beetje de producten waar je dus ook iemand in je huis kon laten slapen. Maar dat ging dan, daar kon je eigenlijk geen geld aan verdienen. Maar dat was meer om nieuwe mensen te ontmoeten. En zij hebben dit dan heel specifiek aangeboden om de huur te kunnen betalen. Omdat ze een huurverhoging kregen. En dat is eigenlijk een beetje in het begin van Airbnb. Nou, daar hebben ze dat hebben ze een aantal keer gedaan. Maar dat viel natuurlijk weg op het moment dat de conferentie weg was. En toen hebben ze eigenlijk later geprobeerd om volgens mij meer echt een soort van crowdsurfing product te starten, waar je dus roommates kan matchen. Mm-hmm. Nou, dat is eigenlijk helemaal mislukt. En toen zijn ze toch uiteindelijk weer teruggevallen op dat Air Bed and Breakfast. En toen hebben ze dat geprobeerd bij andere conferenties. Dus het is echt begonnen als letterlijk een airbed, luchtbed met een ontbijt. En ook een grappige marketingstunt om te vertellen is dat ze, omdat ze eigenlijk hun rekeningen moesten gaan betalen, ze hadden alle creditcards soort van gemaxed out. Wat je dan zo ziet, dat je van een honkbal map met allemaal creditcards. Dat zie je heel vaak bij startups. Vooral van, ja, ik denk 10, 15 jaar geleden. Nu is zoveel geld beschikbaar, is het nu al anders. En omdat er designers zijn, hebben ze twee verpakkingen gemaakt van cereals. Dus hebben ze toen de tijd, was het Obama en McCain. Dus dat was dan Obama-O's en Captain McCain's. Dus dan hebben ze de allergekoopste cereal gekocht. Een eigen doos ontworpen. En daar dat erin gedaan en volgens mij iets van 500 dozen verkocht. Voor $40 per stuk. En zo hebben ze $30,000 verdiend. En dan zo konden ze eigenlijk weer de rekeningen betalen. En dus hebben eigenlijk dat wat je in startupland heel erg hoort, die hustle. Dat je gewoon constant maar jezelf in de lucht kan houden door gewoon alles te verkopen wat los en vast zit. En dat heeft ze eigenlijk voor gezorgd dat ze Y Combinator inkwamen. En dat is wel een grappig verhaal. Is dat Paul Graham, dat is dan de founder van Y Combinator. En dat is een start-up incubator waar eigenlijk mensen met een, ja, vooral jonge mensen met een idee zich kunnen aanmelden. En dan de tijd krijgen. Ze krijgen ze funding, ze krijgen ze geld en expertise om hun idee verder uit te werken. En zo te kijken of ze tractie krijgen. Dus eigenlijk een beetje de echte early stage van technologiebedrijven. Want er zit natuurlijk, het nadeel van technologie is dat je eerst heel veel moet investeren voordat je er geld aan kan verdienen. Dat je het eerste product moet bouwen. En ze werden dus niet toegelaten. En toen hadden ze dus het gesprek met Paul Graham om er toegelaten te worden. En zeiden van nee, dat gaan we niet doen. Want ze werden eigenlijk, ja, wie gaat er nou in andermans huis slapen op een luchtbed? Ja. Het idee is natuurlijk ook bizar. En ze gingen dus de kamer uit. En toen liep hij toch later de kamer in om een van die Obama-O's cereal packs te geven. Mm-hmm. En die ging terug. En die dacht, ja, wat is dit? En toen heeft hij het verhaal verteld. En toen heeft hij uiteindelijk besloten om ze wel toe te laten. Omdat met als verhaal, ja, als jij het voor elkaar krijgt om dit te verkopen, cereals te verkopen en mensen te overtuigen om op een luchtbed te slapen, dan heb je zo'n hassel. Ja. Dan kom je er wel. Dus toen uiteindelijk zijn ze wel toegelaten. En dat is eigenlijk een beetje de basis geweest van Airbnb. Daar hebben ze echt geleerd om echt te denken vanuit de eindgebruikers. Dat user-centric thinking, dat zit zo verweven nog steeds in Airbnb. Dat zo extreme focus op de eindklant.
Ja.
En daar hebben ze eigenlijk twee dingen gedaan die denk ik nog steeds heel erg belangrijk zijn voor Airbnb. Brian Chesky is toen eigenlijk van stad naar stad gevlogen, ook over de wereld heen, om constant te overnachten op zelfgeboekte Airbnbs. Om maar in contact te komen met de host, van wat gaat er goed, wat gaat er fout. Dat constant maar met gebruikers praten, kijken hoe je het kan verbeteren. En ze zijn vanaf dat moment begonnen dat iedereen die de woning op Airbnb zette, zijn ze een professionele fotograaf naartoe gaan sturen. En dat is een van de succesfactoren in het begin, is dat alle woningen, die foto's zagen er niet uit.
Nee,
bij hotels heb je natuurlijk hele mooie foto's.
Ja.
En ze hebben dus eigenlijk fotografen ingehuurd. Dus als je een Airbnb-listing kreeg, dus dat werd goedgekeurd, dan stuurden ze gewoon een professionele fotograaf naartoe en die ging foto's maken. Zo ging het niveau dus van de foto's heel erg omhoog. En dat zorgde weer voor betrouwbaarheid. Dat zijn eigenlijk de twee basisdingen. En dat heeft eigenlijk geresulteerd in drie functionaliteiten, of misschien eigenlijk vier, die denk ik het succes van Airbnb even verzorgd. Je moet even teruggaan in de tijd dat er nog geen Algen was of geen Stripe. Dus de betalingen, eBay was natuurlijk een mooi voorbeeld. We kennen ook Marktplaats in Nederland. Wat het daar was, is dat je ontmoet iemand anders. Dus je hebt een koper en verkoper. Maar de betaling vindt allemaal plaats buiten Marktplaats, buiten eBay. Dus dat moet je onderling regelen. Nou, zij hadden al heel snel door dat het succes van het platform heeft te maken dat je als middelman bent die het geld ontvangt. Dat zorgt voor betrouwbaarheid.
Precies.
Dus ze hebben dat op moment 1 hebben ze eigenlijk de betaling op het platform gefaciliteerd. Dat is nu normaal. Maar door Stripe en Adyen kan je dat natuurlijk heel makkelijk implementeren nu. Maar dat was toen de tijd, was dat heel complex en heel erg uniek.
Ja, en duur ook in het begin.
Dat hebben ze dus heel goed doorgehad, dat heel erg de betrouwbaarheid creëerde. Want een normaal boekte je bij een hotel en een hotel vertrouw je.
Ja.
Maar ja, als jij zomaar, geld overmaakt naar iemand toe, een ander particulier, dan is het maar de vraag of je daadwerkelijk vier maanden later daar ook echt kan slapen.
Dat punt vind ik wel heel vergelijkbaar met Spotify, zeg maar, waar we nu muziek streamen heel vanzelfsprekend vinden. Maar dat was de allereerste hobbel die ze moesten nemen om het gewoon voor elkaar te krijgen om überhaupt muziek gestreamd te krijgen. Dat is nu heel, en dit ook, dat payment op een platform is heel gebruikelijk. Er is helemaal niks geks meer aan.
Nee, zij waren,
toen was dat er bijna niet.
Nee, dat klopt. Dus ja, een goede vergelijking. En ze hebben reviews geïntroduceerd, maar op een bepaalde manier, wat eigenlijk later Uber ook heeft gedaan, is dat je een review geeft naar de host toe als guest, maar een host ook naar de guest toe. En je mag mekaars review pas zien als je allebei een review hebt geplaatst. En de andere, als jij dus ergens anders boekt, dan zien de host al jouw reviews van andere hosts. Dus er is een soort van ecosysteem van reviews die hosts onderling kunnen zien. Waardoor ze het is heel belangrijk dat jij een goed profiel opbouwt. Want anders kan jij in de toekomst eigenlijk nooit meer een woning via Airbnb huren.
Nee, ik zag het inderdaad. Want ik zag op een gegeven moment, ik zat een beetje te neuzen in dat aanbod op Airbnb. Maar heel veel hosts die hebben er ook bij staan. Wij accepteren alleen maar gasten met vier sterren of zo. Of met 5 sterren. Weet je, er zitten gewoon die sterren. En dat snap ik ook. Want je wilt, want dat is natuurlijk een grote drempel. Als ik mijn huis zou moeten verhuren aan vreemden. Ja, doe maar die met 5 sterren dan, zeg maar, weet je wel. Want anders dan krijg ik een bende terug.
Ja, maar het is dus heel belangrijk dat ik het huis goed achterlaat. Want dan krijg ik een goede review. Daardoor kan ik weer een nieuw huis huren. En dat heeft Uber ook eigenlijk overgenomen door... Als je meegaat in een Uber, dan mag jij de chauffeur een rating geven. Mm-hmm. En het algoritme is zo gemaakt dat de chauffeurs met de hoogste rating... Mm-hmm. Die krijgen de meeste ritten en de beste ritten. Waardoor... Toen de tijd dat Uber opkwam, gingen chauffeurs jou een flesje water geven. Ja, ze gingen je paaien. En, want chauffeurs, taxichauffeurs waren eigenlijk altijd een beetje assholes eigenlijk.
Ja.
En zij hebben dat eigenlijk door een rating, hebben ze taxichauffeurs een beetje normaal gekregen.
Mm-hmm.
En dat is ook een van de succesfactoren van Airbnb. En ze hebben, ze noemen dat dan instant booking. Dus een beetje 3-click booking. Ze hebben als regel, je moet binnen 3 klikken een booking plaatsen.
Mm-hmm.
En dat komt een beetje van de filosofie van Steve Jobs. Want het zijn natuurlijk designers, de founders. Die wilden gewoon een minimale wrijving en een ultieme experience inzetten om zo snel mogelijk een booking te kunnen plaatsen. En dat zit echt nog steeds in de cultuur van Airbnb.
Dat zie je maximaal terug.
Design ziet er zo goed uit. Het is gewoon heel gebruiksvriendelijk. Ja. En later kwam eigenlijk de messaging... door het platform er nog bij, dat je dus ook onderling kon afstemmen. Dat je ook niet een WhatsApp moest delen, je privé-nummer, maar dat je gewoon via het platform kan communiceren. En dat eigenlijk bij elkaar heeft er eigenlijk voor gezorgd, qua functionaliteit, dat ze uniek werden en heel snel het werd vertrouwd. Want als je het even heel holistisch bekijkt, je laat gewoon een vreemde toe in je huis.
Ja.
En dat is dus eigenlijk best wel een drempel. En dat is toch Airbnb gelukt. En het is toch echt wel een combinatie door een bepaalde functionaliteit te bouwen. En dat hebben ze eigenlijk allemaal een beetje geleerd op Y Combinator. Of gecombineerd met hun eigen filosofie plus Y Combinator. Dus dat is wel echt een kickstart geweest. En daaraan toe te voegen is die timing. Dat blijft natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen van een startup. Er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Waarom zijn startups nou succesvol? Daar staat timing altijd far bovenaan.
Mm-hmm.
En ze zijn begonnen in de kredietcrisis. Dan denk je een startup begin in de kredietcrisis. Dat gaat natuurlijk sowieso mislukken. Maar het is juist het voordeel geweest van Airbnb. Omdat heel veel mensen in Amerika raakten hun baan kwijt. De hypotheken moesten wel gewoon betaald worden. De huur moest betaald worden. En Airbnb gaf mensen de mogelijkheid om extra geld te verdienen.
Een stukje huizen te verhuren.
Dat is ook een beetje het start van Airbnb geweest. Is dat je niet je hele huis verhuurde, maar je verhuurde een kamer. Je verhuurde een bed. Mm-hmm. En je ging dus een lokale experience geven, waardoor je een goede rating kreeg.
Ja.
En daardoor kreeg je weer meer mensen die jouw kamer gingen boeken. Nou, dat is een soort van versterkend effect, soort van vliegwiel. Dus eigenlijk het succes van Airbnb en de acceptatie dat je mensen in je huis laat, heeft ook te maken met de kredietcrisis. Dat de economische situatie gewoon op dat moment vrij negatief was. En dat is ook de reden waarom eigenlijk de hele gig economy, zoals Uber en zo, en Grubhub toen de tijd en zo, allemaal succesvol zijn geweest. Omdat het daardoor de mogelijkheid gaf om voor mensen om heel snel bij te verdienen.
Ja. Want dat is natuurlijk op het moment dat je die timing goed is, heb je niet altijd helemaal zelf in de hand. Dat soms ook gewoon een beetje geluk hebben, die timing. Maar die timing gecombineerd met net die kleine unieke dingen die je net opnoemde, die nu heel vanzelfsprekend zijn, maar toen net het verschil maakte. Want dit is net, en dat is ook met Spotify. Spotify was niet de eerste streamingdienst, niet het eerste idee. Airbnb was echt niet het eerste platform waarop je bij elkaar kon blijven slapen. Nee. Maar toch op de een of andere manier, en als je dan terugkijkt in die bedrijf, zie je dit soort dingen. Ze doen net hele kleine dingen, doen ze net even anders, wat het succes maakt. En dan zit timing ook nog mee.
Kan je wat vertellen over het verdienmodel?
Ja, en dat sluit hier natuurlijk wel op aan. Want het hele verdienmodel, dat zit zo in elkaar, dat Airbnb zet echt alles op gemak. Zowel voor de host als voor de gast. Al het innovatiegeld gaat daarin. Steeds het makkelijker maken in stapjes. En het andere wat je ziet in dat hele verdienmodel is, ze hebben gewoon schaal nodig. Want als je daar als gast komt, dan wil je een uitgebreid aanbod hebben. Dat je dus gewoon wat te kiezen hebt en niet heel goed moet zoeken naar een plekje ergens. En andersom hetzelfde. Hè. De host heeft gewoon een grote aanwas. Anders ga je natuurlijk niet je accommodatie neerzetten als er weinig traffic is. Dus die schaal die is cruciaal. En die schaal die krijg je alleen maar door je platform extreem gebruiksvriendelijk te maken. En dat is wat ze constant doen. En wat ze daar langzaam aan toe aan het voegen zijn, is ze hebben bijvoorbeeld AirCover, een soort van verzekering die een host krijgt. Op het moment dat daar iets stuk gaat of er moet iets echt zwaar schoongemaakt worden omdat iemand er een rommel van heeft gemaakt, dan is dat verzekerd. Dan dekt Airbnb dat als het ware. En dat is geen aanvullende dienst die ze aanbieden, dat zit er gewoon bij. Als je host bent daar, krijg je dat erbij. Ze hebben Ask a Superhost, een soort programma geïntroduceerd. Dus als je een nieuwe host bent, kan je iemand die er al veel langer zit en het goed doet, die kan je om hulp vragen of kan je hem sparren. En dat zijn allemaal kleine nieuwe ontwikkelingen die allemaal maken dat het voor een host veel fijner is om überhaupt te beginnen met host zijn, host te blijven en op Airbnb een host te zijn. En dat is cruciaal, want er zijn ook andere platformen. Kan je ook gewoon je accommodatie opzetten.
Maar dat is dus wel interessant. Kan je daar wat meer over uitleggen? Waarom focust Airbnb eigenlijk bijna al zijn resources alleen maar op de host?
Twee dingen, want er zit een extreme hoeveelheid hosts zijn er nog in potentie. Ik bedoel, er zijn meer mensen die helemaal niks beschikbaar stellen. Dus in potentie zitten daar extreem veel hosts in. Dat, want die wil je aantrekken. En het gaat ook iets doen voor de kwaliteit van je aanbod. Want op het moment dat je veel meer host krijgt, gaat de prijs sowieso naar beneden. Dat is belangrijk. Helemaal als ze longstays willen. Dan moet er iets met die prijs gaan gebeuren. Want het is nu voor de gemiddelde mens niet te doen om heel vaak longstays in Airbnb's te doen. Er is echt een. En om ze te houden op het platform. Want je kan ook naar andere platforms. Het is niet dat Airbnb de enige is. Dus je moet elke keer net even dat beetje extra bieden om er te blijven en niet te vertrekken.
Ik vond het wel interessant dat in de coronacrisis hebben ze natuurlijk. Ja, het model is dat mensen betalen vooruit. Dus ze hebben het altijd een hele positieve kaststroom.
Ja.
De boekingen die financieren eigenlijk de groei. Waardoor ze heel goedkoop kunnen groeien. Dat is natuurlijk vergeleken met software compleet andere kant.
Ja.
Want op SaaS betaal je zeg even één per maand. Mm-hmm. Maar je moet het hele product al gebouwd hebben. En bij Airbnb is het een soort van omgekeerd. Dus het is een extreem vanuit kaststroom een heel interessant model.
Ja, want de klant betaalt bij boeken. En de host die krijgt geld op het moment dat je incheckt.
Ja, er zit een hele lange fase tussen waar je natuurlijk Airbnb heel goedkoop geld kan creëren. Maar dat geeft in de coronacrisis natuurlijk een nadelig effect. Want dan moet je in één keer al het geld terugbetalen.
Ja, precies.
En wat mij wel opviel is dat ze zijn een lening aangegaan volgens mij van 2 miljard om het tijdelijk te overbruggen.
Ja.
Maar ze hebben nog steeds een fonds opgericht. Volgens mij 250 miljoen. Om hosts te betalen. Om als hosts die het zwaar hebben, omdat die ervan leven, dat ze die toch in de lucht kunnen houden. En dat geeft maar weer aan hoe zware focus op hosts hebben. En wat mij eigenlijk dus ook opvalt door de analyse in Airbnb, dat is iets wat ik eigenlijk heb geleerd. Het hele succes van Airbnb is bepalen hoe de uniekheid van de hosts zijn.
Ja.
En daar komen we eigenlijk gelijk op het competitief voordeel. Is dat het unieke aanbod op Airbnb bepaalt uiteindelijk het succes van Airbnb op de lange termijn.
Ja.
En hoe meer er overlap is in eigenlijk listings, die ook op een Expedia zitten of op een Booking, dan brokkelt eigenlijk het merk Airbnb af.
Ja.
Want op dit moment gaat 91% van de traffic gaat rechtstreeks naar Airbnb. Nou, dat is echt gigantisch vergeleken met een Booking. Die betaalt 11 miljard per jaar om mensen naar een website te krijgen. Nou, dat is echt dat is een extreem groot voordeel voor Airbnb. Absoluut. Dus je kan wel zeggen dat een van de modes is wel zeker brand. Maar dat gaat natuurlijk heel erg samen met een uniek aanbod.
Ja, want als ze dat unieke aanbod verliezen, als je op Booking bewijs van een identiek aanbod hebt, dan kan je nog op één ding concurreren en dat is prijs.
Ja.
En als dat overblijft, dan is je mode weg. En dan blijft er van Airbnb, van de winstgevendheid, ook niet zoveel over.
Nee, en Booking heeft echt een soort van tot kunst verheven om iets wat iedereen kan aanbieden, een hotel, om daar weer geld aan te verdienen.
Ja.
Die hebben dat echt een soort van kunst verheven. Die hebben niks unieks, maar die zijn daar echt master in geworden. Mm-hmm. En Airbnb is juist het tegenovergestelde. Mm-hmm. Die is juist een soort van master in unieke listings aanbieden. En die zijn juist eigenlijk heel slecht in. Ja. Totaal niet ingericht om iets aan te bieden wat je ergens anders ook kan krijgen.
Mm-hmm.
Dus de vergelijking met Booking en Airbnb die klinkt heel logisch, maar ze zijn compleet anders.
Maar voor die model zit het extreem anders.
Ja, maar ook qua hoe het fundamenteel bedrijf in elkaar zit. Ja. Hoe je eigenlijk Airbnb moet volgen, hoe goed het bedrijf gaat de komende tijd, moet je eigenlijk kijken naar hoe uniek zijn de listings. Hoe uniek zijn de dingen die ze aanbieden. Want als je iets unieks aanbiedt, ja, dan kan je het dus nergens anders krijgen, waardoor je dus in principe de prijs ook zelf kan bepalen. En dat zie je natuurlijk bij Netflix ook. Netflix kan zijn prijs ook verhogen omdat het aanbod uniek is. Je kan het nergens anders krijgen. En dat is dus wel een hele interessante, wat jij net ook vertelde, waarom Airbnb zo'n extreme focus op host heeft. Om ze willen dat unieke aanbod houden.
Ja.
En dat bepaalt denk ik wel op lange termijn het succes van Airbnb.
Ja, en wat ook heel erg uit blijkt, hè, toen ik die jaarrekening aan het doornemen was, de laatste van 2021. Echt het woord wat by far het meeste voorkomt, is het woord host of host. Meer dan 500 keer. En dat is echt in een jaarrekening, dat is extreem. Het is meer dan het woord revenue of wat dan ook.
Dit had ik dus van tevoren niet verwacht.
Ik ook niet. Nee, totaal niet.
Nee, dus eigenlijk als je Airbnb goed wil volgen en je wil zien het bedrijf eigenlijk sterker wordt of juist het competitief voordeel afzwakt, moet je eigenlijk kijken naar het aantal hosts en daar gecombineerd hoe uniek zijn ze. Dus hebben ze een soort van een alleen recht op de host.
Ja.
En nu snap je ook veel beter waarom eigenlijk alle R&D alleen maar naar die host gaat.
Ja, en wat ook, en als ze dat koppelt aan het feit dat ze ook nog willen dat het een soort van woonaanbod wordt. Hè? Dus dat je gewoon langer, al die long stays. Een van die kernpunten was ook live anywhere on Airbnb. Dus dat je gewoon overal, ook als je aan het werk bent, maar dan gewoon plaatsonafhankelijk, dat je in een Airbnb verblijft. Lekker in een zonnetje of zo. En dat hele punt, dat ze die kant op willen met die long stays. Je ziet nu al dat iets van 175.000 van de boekingen 3 maanden of langer is. Maar op het moment dat ze dat kunnen oprekken en dat het echt dat mensen dus echt gaan begrijpen van hey, bij Airbnb kan ik wonen. Die hele markt is nu vergeven, vaak lokaal, bij makelaars die particuliere huizen verhuren tegen hele hoge kosten. Daar gaan ze een enorme moot hebben, in ieder geval in de eerste jaren. Op het moment dat de massa doorkrijgt, dat is eigenlijk gewoon het loket waar ik mijn woning kan gaan huren. Daar ligt echt nog heel veel voor te
opgaven. Ik denk als de trend dat remote work steeds populairder wordt. Ja. Dat mensen zeggen, oké, ik ga nu 3 maanden in Spanje werken, omdat het dan goed weer is. Dan kan je eigenlijk niet bij een lokale makelaar. Voor 3 maanden is dan echt niet ideaal.
Precies.
Dan zou Airbnb natuurlijk fantastisch zijn dat je dus 3 maanden of 4, 5 maanden kan huren. Dus het is eigenlijk alles wat wat een einddatum heeft qua huur.
Precies.
Daar zit denk ik de grens. Ja, dat is natuurlijk een hele grote markt.
Ja, en normaal doen hosts die dat nu gewoon voor langere tijd huren, die doen dat natuurlijk niet voor 3 maanden of 5 maanden. Want dan blijf je ook eens zoeken naar nieuw aanbod. Ja. Dan moet die makelaar moet je op pad sturen. Maar bij Airbnb zitten zoveel gasten. Je krijgt daar altijd wel je plek. Of altijd, doorgaans als je een goede accommodatie hebt, krijg je je plek wel vol.
Dat is dus wel goed dat je even die soort van die TAM eigenlijk nu uitspreekt. Wat mij wel opvalt, en dat ben ik eigenlijk wel een beetje, misschien wel een beetje van geschrokken, is dat ze door de jaren heen zoveel geprobeerd hebben. Ze hebben Airbnb Luxury, ze hebben hotels geprobeerd. Ze hebben experiences in de vorm van trips opgezet. Ze hebben dining opgezet, boeken van vliegtickets. Custom design van tiny homes hebben ze gemaakt. Ze hebben superhost gedaan, een eigen magazine ontwikkeld. Ze hebben offline experience, ook nog een online experience. Ze hebben zoveel geïnnoveerd, zoveel dingen gedaan. Maar eigenlijk is het allemaal mislukt.
Ja.
Dus het allemaal draagt het niks substantieels bij aan de omzet. En je kan daar 2 dingen van vinden. Je kan zeggen, ja, ze zijn dus onwijs innovatief. Ze proberen heel veel. Maar je kan ook zeggen, niks is gelukt.
Ja.
Eigenlijk alle innovatie aan de core, die is dus succesvol geweest. Alle dingen die ik net had verteld met Instant Book en de payments. Maar, en alle het faciliteren van hosts, daar zijn ze heel goed in. Maar dat is allemaal een versterking van de core. Maar het is dus niet gelukt om echt een compleet nieuwe TAM uit te breiden. Een compleet, het is allemaal gewoon het verhuren van woningen. Of het nou long stay of short stay is. En daar kan je eigenlijk 2 dingen van vinden. Eén vind ik, dat is als ze dat dus al in 13 jaar tijd niet gelukt is. De kans dat ze dus een nieuwe omzet vorm aanboren is dus ook daardoor kleiner. Want het is er dus in het verleden helemaal niet gelukt. Dus waarom zou het dan in de toekomst wel lukken? Aan de andere kant, ze zijn wel heel erg innovatief, dus ze blijven wel proberen. En ook een beetje ook naar vorige week met Spotify ik denk echt, dat realiseer ik me steeds meer, dat er echt wordt overschat dat je even snel een nieuwe inkomensstroom genereert. Ja. En dat het eigenlijk maar een paar bedrijven zijn die het echt gelukt is. Dus dan denk je van Amazon, Google, Microsoft en Tencent bijvoorbeeld. Maar Facebook, Spotify en Netflix. Het is allemaal niet gelukt om buiten hun core nog een andere inkomensstroom te genereren. Die ook echt een bijdrage heeft aan het geheel.
Maar dat is ontzettend lastig. De meeste bedrijven lukt dat ook gewoon. Want je bent ook op een gegeven moment je hebt een bepaalde cultuur, je hebt een bepaald organisatiemodel, je hebt processen lopen, zitten mensen in. Om dat echt substantieel wat anders eraan te plakken, dat is super lastig.
Ja, en dit is wel een belangrijk onderdeel voor de waardering straks. Want dat bepaalt natuurlijk heel erg of je ook op lange termijn die groei kan vasthouden. Ja. Misschien moeten we nog even naar de management toe, de cultuur. Die wordt eigenlijk over het algemeen heel positief gezien. Nou, de drie founders zijn nog actief. Op Glassdoor heeft Brian Chesky een 4.3 van de 5. Dat is eigenlijk best goed. Ze hebben tot bij elkaar 30% van de aandelen. Bijna 30%, 29, nog wat. Drie founders. Maar 45% van de stemrecht. Het is een founder-led company. Ze hebben veel skin in de game. Ik denk dat op dat gebied hebben ze alle checkboxjes.
Ja, absoluut.
Ik denk dat het een heel mooi bedrijf is om te werken. Ik lees daar heel veel positieve verhalen over. Het is heel erg design-focused, heel erg user-driven. Innovatie in de kern. Dus volgens mij, ze trekken ook steeds meer echt een zwaar gewicht aan, net voor de beursgang.
Ja.
Ze hebben mensen, een CTO van Google en Yahoo, CFO van Amazon en iemand van Disney die de head of hosting is. Dus ja, dat snap ik op zich wel. Disney, daar gaat het ook over klantbeleving en over een experience neerzetten bij Disney.
Ja.
Nou, die Katrina Pauw is aangetrokken om echt die experience neer te zetten voor host. Dus op zich weten ze wel de juiste mensen aan te trekken. Dat geeft ook aan dat zulke soort zwaargewichten ook bij Airbnb willen werken. Dus ik denk dat het qua management en cultuur eigenlijk best wel goed zit. En ja, dan komen we eigenlijk toch al snel bij de waardering terecht. Voordat we overgaan naar de risico's en kansen.
En eigenlijk moeten we dan wel eventjes alle onderdelen van hoe die financiën eruit zien, moeten we eventjes langslopen. In ieder geval kort. Het is ook wel goed om aan te geven. In de show notes staat de hele Excel-sheet. Dus als je echt alle nummertjes en alle rijtjes langs wil lopen, klik die vooral aan. We gaan nu even op hoofdlijnen doorlopen. Ja, het eerste onderdeel van die waardering is natuurlijk wel gewoon de omzet. De afgelopen jaren is het ongeveer 25% per jaar geweest. Met natuurlijk een grote knik erin met corona. Maar ergens is dat platform met 25% per jaar gegroeid. En voor 2022 zie je ook wel dat ze een inhaalslagje maken, omdat dat toerisme natuurlijk weer aantrekt. Maar het gaat natuurlijk vooral om de jaren die gaan komen. Wat de omzet daar gaat zijn. En dat is echt wel een hele lastige. Want hier zit je natuurlijk precies weer op het punt van, ja, kunnen ze extra markten aanboren? Of kunnen ze de TAM vergroten? Kunnen ze echt nieuwe producten in gaan voeren? Ik denk dat dat tegen gaat vallen. Ik denk dat het nog lang gaat groeien. We hebben ongeveer 15 jaar vooruit zitten kijken. En de komende 5 jaar, 10 jaar gaat die groei echt nog wel hoog zijn. 20%, 15%, dat gaat allemaal wel lukken. Maar daarna, ik had bijvoorbeeld, als je kijkt naar wat de hele industrie doet, toerisme, is 1600 miljard. En je ziet dat Airbnb met een groei van 20%, wat een beetje afzwakt naar 15%, die zit in 2030, hebben ze al een gross booking value van 300 miljard. Dus 300 miljard aan boekingen in 2030 met een toeristische sector van 1600 miljard. Dat is al gigantisch. Er zit natuurlijk ergens, zit daar wel een plafond.
Ja.
Je kan niet onbeperkt daar blijven groeien. Dus na dat punt moet het echt van nieuwe innovatieve producten komen die niet een klein beetje toevoegen, maar echt iets nieuws. Zoals een beetje de Googles en de Amazons van deze wereld hebben gedaan. Ja, dat zie ik niet heel snel gebeuren. Dus ik heb in ieder geval in het model heb ik die omzetgroei laten afnemen van 30% op korte termijn naar 10% over, wat is het, 10, 15 jaar. En dat is wel een hele belangrijke in de waardering. Daar kan je natuurlijk over discussiëren.
Dat is dus de uitdaging voor zulke soort bedrijven. Je kan eigenlijk niks zinnig zeggen over 10 jaar.
Nee.
Maar ze hebben op dit moment niet echt de track record. Ze hebben geen track record dat ze nieuwe inkomstenstromen kunnen aanboren. En dat heeft bijvoorbeeld Spotify dus ook niet.
Nee.
Heeft ook heel vaak geprobeerd. Heel veel verschillende producten geprobeerd. Allemaal mislukt. Je moet daar denk ik toch niet het voordeel van de twijfel, maar juist het nadeel van de twijfel geven.
Absoluut.
Dan moet je toch in je waardering meenemen dat het niet lukt. Want je hebt geen bewijs dat het wel lukt. En anders is het denk ik toch te veel wishful thinking.
Ja, sterker nog, bij de meeste bedrijven lukt het ook gewoon niet. Hè. Het is niet dat het vaker wel goed gaat. Dus anders moet je je portefeuille opbouwen met 20 bedrijven. Dat je maar, en dan hoop je maar dat het goed komt. En dan komt het bij 2 goed, maar dan is het weinig.
Ja, dus we hebben eigenlijk in de waardering rekening gehouden dat ze dus niet in een nieuwe term gaan aanboren, maar dat ze wel een sterke positie houden in de markt waar ze nu zitten.
Precies, en dat ze die groei ook gaan meepakken en daar ook op gaan uitbreiden.
Ja, want daar zien we wel het vertrouwen dat ze die groei wel gewoon de komende 10 jaar gaan pakken.
Juist, ja. Juist. Nou, en als je van die omzetgroei uitgaat, dan heb je daaronder natuurlijk een aantal regels van waar gaat dan het geld naartoe en hoeveel marge blijft erover. Dus die gaan we ook even langslopen. Dat begint bij de cost of revenue. En dat zijn gewoon alle kosten die ze überhaupt moeten maken om die boekingen gewoon plaats te laten vinden. Dus die website moet in de lucht zijn, die app moet in de lucht zijn en je moet de betalingen faciliteren. Ja. Gewoon die basic dingen, die kosten geld.
Dus als je dat eraf haalt, dan heb je de bruto marge.
Ja. En je ziet, op dit moment is dat 19%. 19% van...
Dus dat betekent een bruto marge van 81%.
Ja.
Dat is hoog.
Ja, ja, dat absoluut.
Interessant.
Ja. En je ziet dat een heel groot deel van die kosten, dat zijn de paymentkosten. En dan hangt ook de chargebacks hangen daaraan.
Fraudedetectie.
Dus fraudedetectie, dat soort zaken.
Lang leven, Stripe en Adyen.
Precies. Nu zitten ze op 1,8% van GBV. Dus van de totaal waarde aan boekingen 1,8%.
Ja, om even de context te geven. Ik denk tussen de 1% en 2% dat je daar wel rekening mee moet houden voor payments. Ja. Echt een beetje aan de hoe hoger de volume, hoe goedkoper je het kan krijgen bij een Adyen.
Ja, ja, en ik heb ook, uiteindelijk heb ik hem op lange termijn op 1,5% gezet bijvoorbeeld. 1,5% van GBV.
Ja, ik denk wel.
Dus drie vierde van die hele cost of revenue is payment van die 19%. Dan blijft er nog maar een klein deeltje over voor de hosting en dat soort kosten. Maar als we die payment op 1,5%, als we zeggen, nou, dat is een redelijk getal. Dan moeten die kosten voor hosting onder de 2,5% zakken. Willen we een cost of revenue krijgen van 14%. Ja, dat lijkt voor mij in ieder geval ergens het soort van een soort bodembedrag.
Ja, het is wel realistisch.
Ja, maar dan zit je in ieder geval op lange termijn op een cost of revenue van 14%. En dan? Want dan heb je een hoge bruto marge. Er zit nog wel een grote maar aan. Het is natuurlijk de vraag waar leg je de grens van bruto marge. Want je hebt de volgende categorie. Operations en support. En dat is natuurlijk wel een hele grote. Dat is er niet eentje die per se het faciliteren van de boeking.
Ja.
Maar goed, je wil iemand kunnen bellen, kunnen mailen, kunnen chatten. De host protection valt eronder. Hè? Dat aircover, dus die soort van verzekering. Al dat soort ondersteunende diensten. Die eigenlijk een beetje je moot maken.
Ja, in softwareland zeggen ze toch eigenlijk dat support altijd wel voor je bruto marge zit. Dat zit eigenlijk dus in je cost of revenue.
Mm-hmm.
En operations valt daar buiten. Dat is een beetje de regel. Maar ze pakken het hier samen, maar dat maakt niet zo heel veel uit.
Ja. Op dit moment, die kosten zijn op dit moment 14% van de omzet. En wat ze er ook zelf in zeggen, ook in die earning calls, is dat ze hier zetten ze juist heel erg op in. Verlopen gaat dat niet zakken. Sterker nog, het bedrag gaat alleen maar fors omhoog. En op lange termijn gaat het wat wegzakken. Maar hier geldt volgens mij extreem dat als je je moot wil houden, dan moet je hier geld aan blijven uitgeven. Maar dit moet een groot deel van je omzet blijven.
Je moet gewoon je host een excellente service geven.
Ja, absoluut. Ja. En ook daar gaat innovatie op zitten, zeg maar, hè, van extra diensten die je gaat aanbieden.
Ja, dus daar gaan ze alleen maar naar beneden om als ze hard groeien. Dus de complete omzet hard omhoog gaat, dan zal dit iets minder hard meegroeien.
Ja, dus ergens zien ze daar ook wel schaalvoordelen. Die heb ik laten zakken van 14% naar 11%. En je ziet dat analisten daar ook rekening mee houden. En ook bij Morningstar, die heeft bijvoorbeeld een rapportje gemaakt. Die rekenen ook met 11%. Dat lijkt een vrij realistisch percentage. Ja. Ja, dan sales en marketing. En dat is natuurlijk wel interessant, hè? Dat is nu nog vrij hoog. Even kijken.
20%.
20% ongeveer. En ze hebben natuurlijk heel erg het voordeel, wat we net ook al benoemden, bij Booking. Die geven er extreem veel geld uit. Omdat anders die kliks gewoon niet binnenkomen. Ja. En bij Airbnb hoeft dat veel minder. Het enige wat ik me hier afvraag is helemaal als we veel verder in de tijd zijn. Er zijn nu ook al gewoon andere partijen en niche-spelers. En op een gegeven moment wordt het een hele volwassen markt. Dan geloof ik dat je nog steeds heel erg aan je brand moet werken. En ook moet zorgen dat je gewoon die positie behoudt. Dat is niet zomaar een gegeven.
Ja.
Ik denk niet dat deze extreem gaat afschalen.
Nee, maar als de omzet hoog gaat, gaat hij natuurlijk wel het procenten wel zien naar beneden.
Absoluut, absoluut. Maar dat gaat ook nog lang duren, want er gaan heel veel nieuwe markten in. En in nieuwe markten moet je natuurlijk je brand weer gaan neerzetten. Maar goed, ergens gaat het naar beneden. Daar heb ik 14% aan gehouden. Dat zit een beetje op het punt dat, ze hebben nu 20%. Bij Booking gaat er iets van 30-35% heen. En dat is voor het overgrote deel, de helft gaat naar kliks. Naar het kopen van kliks, zeg maar, bij Google. Precies. Nou, daar zullen ze wat minder last van hebben, maar het restant is dan wel een marketing van je brand, brandmarketing. Ja. Ik denk dat dat blijft. En nou, dan is het vergelijkbaar met Booking. En dan zou het op 14% van de...
Eigenlijk het is zo, als zolang ze een uniek aanbod houden, hoeven ze dus niet te adverteren op kliks, want daardoor is dus de content uniek.
Ja.
En wat dat moet Booking, die adverteert dus op content. Mm-hmm. Want dan, ja, ze willen gewoon bovenaan in de lijsten staan van het hotel, want het content is niet uniek. En daardoor hoeft Airbnb eigenlijk alleen maar te adverteren op brand.
Ja.
En dat moet Booking natuurlijk ook doen, dus die moet beide doen. En misschien wel een leuk feitje is dat Booking geeft 11 miljard per jaar uit aan Google. En dat is ongeveer evenveel wat Google betaalt om nummer 1 zoekmachine te zijn in het hele Apple-ecosysteem.
Mm-hmm.
Er wordt een beetje gezegd dat Booking een van de grootste klanten van Google is. Echt bizar. Echt,
ja.
Om wat voor aantallen dat gaat. En dat voordeel heeft natuurlijk Airbnb heel erg. Maar zolang ze wel die unieke listing houden.
Mm-hmm, ja. Oké, dan hebben we die. En dan hebben we nog product and development. Dat is een ander woord voor R&D, zeg maar. Zij gebruiken daar product and development. Nou, en daar, die ligt nu vrij hoog. Het ligt op boven de 20%. Ik geloof 23% afgelopen jaar. En dat is ook logisch. Maar die gaat natuurlijk sowieso afschalen. En daar zie je een gemiddelde van 10-15% in Techland, geloof ik.
Ja, dat is
een beetje
normaal.
De
percentage is nu gewoon heel hoog, omdat ze gewoon constant aan het experimenteren zijn. Ze zijn zoveel nieuwe producten aan het bouwen,
ja,
die allemaal eigenlijk, ja, een soort van mislukken.
Mm-hmm.
Dat zullen ze efficiënter moeten doen, of ze zullen ze moeten gaan matigen. En dan gaat het natuurlijk een keer naar een volwassenheid toe.
Ja.
Dat ze alleen maar het platform blijven verbeteren. En dan gaat het percentage naar beneden.
Ja, en ik heb zelf met 15% wel de bovenkant van die range eigenlijk, ja, van wat gemiddeld is rekening gehouden, ook voor de lange termijn. Omdat ik denk dat die druk op echt nieuwe markten aanboren, die blijft wel bestaan. Dus er gaat veel geld in zitten. Ja. En om je moat te houden, dat doe je bij operation support, maar ook daarvoor is R&D nodig.
Maar 15% is goed, denk ik.
Ja. Ja, en dan hebben we natuurlijk het sluitstuk general en administration. Wat je daar ziet, efficiënte bedrijven redden daar meestal wel 5%. En je ziet op een beetje de middencategorie bedrijven, middelgrote, daar is het soms iets lastiger, daar zie je 10%. Maar op dit moment is dat 14%. Dat gaat natuurlijk bij Airbnb. Dat gaat natuurlijk gegarandeerd zakken. Dat zeggen ze zelf ook in die earning calls. Maar ergens ver onder die 10%, dat geloof ik niet. Ik geloof ook wel dat ze groot worden en dit efficiënt gaan doen. Maar Airbnb blijft ook heel erg leunen op afdelingen als legal, zeg maar. Hè? Hoe het juridisch zit in allemaal verschillende landen. Er zit heel veel financiële, administratieve management rompslomp omheen.
Ja, elke land, elke stad kan weer zijn eigen regels hebben.
Ja.
Zit je dan mee wereldwijd met een legal afdeling?
Ja, en je ziet bij grote industrials ook, die zitten vaak ook wel op 10%. En bijvoorbeeld Ahold, dat zit wel op 5%. Maar ja, goed, dat heeft een omzet van richting de 100 miljard. Dat is andere orde groot, zeg maar. In ieder geval 8-9%.
Ja.
Een beetje in die bandbreedte daar op lange termijn houden we rekening mee. Nou, nogmaals, wil je precies weten welk percentage, welk bedrag is het dan? Hoe ziet dat er gewoon in Excel uit? Klik dan vooral even in de show notes op de sheet. Maar met deze aannames, als we die gewoon in het DCF-model invullen voor 15 jaar, dan kom ik op een fair value van $144.
En de huidige koers is een moment van opname rond de 160.
Ja.
Dus dan is overgewaardeerd.
Dat is overgewaardeerd, ja.
En dat is zonder margin of safety.
Ja.
En heb je dit dan, is hij heel conservatief gedaan of juist heel ruim? Of gewoon normaal? Nou, hoe kijk je daarnaar?
Ik ben niet conservatief geweest in dit hele verhaal. Zeg maar ook als ik kijk naar gewoon wat is het lange termijn de EBIT-marge, dus de earnings voordat je je interest betaalt en je belastingen. Die staat over 10 jaar op 37%. Dat is ontzettend hoog. En vergelijkingen Microsoft en Meta, die zitten natuurlijk ook ontzettend hoog. Die zitten op die 40% ongeveer. Dus het is een beetje in die range. Maar een bedrijf, Alphabet bijvoorbeeld, die zit op 30%. Die zit er weer onder. En Amazon, andere orde, maar die zit op 5%.
Ja.
Dus het is nergens conservatief. In ieder geval qua marges en qua
uiteindelijke
marges.
En wat voor als je dan een EBIT-marge van 37% hebt, waar eindig je dan op qua free cashflow? Dus marge, dus netto marge?
Dat zit net iets onder de 30. Dus dat zal iets van 28, 29 zijn.
Ja, dus dat is eigenlijk ook, ik denk dan alleen maar echt goede bedrijven halen een marge van 30%.
Ja, absoluut.
Echt goede bedrijven alleen maar. Ja.
En dan moet je moat houden en dan moet je,
Want anders kan je die marge gewoon niet houden als je geen moat hebt. Dus je hebt het niet heel voorzichtig ingevuld.
Enige waar ik misschien wat conservatiever ben dan ik denk een groot deel van de markt, is het ontwikkelvermogen over 5 jaar, over 10 jaar, of ze echt andere producten kunnen lanceren. Daar ben ik wel wat conservatief. Maar dat is gewoon omdat ik er niet echt aanleiding toe heb te denken dat dat heel snel gaat gebeuren.
Ja, dus eigenlijk de conclusie is een beetje dat het nu te duur is. Ik denk, Ik denk dat je de groei ook wel aardig hebt ingeschat, denk ik, als ze niet uit gaan breiden. Ik heb zelf ook nog op net op iets andere manier ook geprobeerd te waarderen. Net als vorige keer, een beetje op de meer multiple en de cashflow marge waar ze dan gaan uitkomen. Ik kom toch wel uit op misschien iets minder. Ongeveer op een 120 euro. $120. En daar heb ik dus, ja, als ik dan een margin of safety mee ga nemen, dan zou ik toch pas gaan instappen vanaf $95. Er komt toch wel dat ik, ja, ik heb toch iets minder vertrouwen in dat ze in de toekomst die groei echt kunnen vasthouden. Omdat ik toch wel zie dat ze zoveel geprobeerd hebben wat eigenlijk niet gelukt is. En dat de groei toch wel echt flink begint af te zwakken nu.
Ja.
Wat je eigenlijk denk ik wil in zulke soort bedrijven, het is een prachtig bedrijf. Dus ik zou het heel graag in mijn portefeuille hebben. Alleen, ja, ik zie denk toch zulke soort bedrijven toch wel meer, steeds meer. En dat is wel echt de learning curve die ik meemaak nu. Dat ik die soort van die option value waar je het over hebt, eigenlijk de onzichtbare upside nog, dat ze een nieuwe TAM kunnen aanboren, die wil ik als extra zien. Dus ik wil eigenlijk het bedrijf in de huidige industrie waar ze in zitten, daar wil ik hem op gewoon op een goede prijs kunnen kopen. Daar hoef ik niet eens een hele hoge margin of safety op te hebben. En dan wil ik eigenlijk alles een nieuwe markt kunnen aanboren als extra zien. Maar dan wil ik wel ze nu kunnen kopen tegen een prijs die rond de fair value zit of misschien nog een klein beetje eronder. Dat zijn ze nu niet.
Nee, eens. En ik heb bijvoorbeeld ook, ik heb in het model ook, en bij mij groeien ze door tot een omzet van 60 miljard. Maar stel nou dat 60 miljard gewoon te hoog gegrepen is. Dat die markt dat ze dat gewoon niet zoveel body kunnen geven. Als dat 40 miljard wordt, dan zakt die koers al onder de $100. Of de koers, de fair value. Hetzelfde met die marge. Als die marge van de EBIT marge niet 37% gaat worden, maar 20 bijvoorbeeld. Wat nog steeds een hele nette marge is. Ook dan zakt die waarde onder de $90. Dus het is ook, wat jij zegt, hoe we er ook naar kijken op verschillende manieren. Echt goedkoop wordt het pas ergens onder de 100.
Ja.
Dat je denkt van, nu krijg je alle extra's die ze kunnen ontwikkelen, krijg je er soort van gratis bij.
Ja,
dan heb je wat margin of safety erbij.
Nou, dus eigenlijk is dit een bedrijf wat we allebei heel graag zouden willen hebben.
Ja.
Alleen wel tegen een goede prijs. Dus dit is eigenlijk echt zo'n aandeel wat eigenlijk op je watchlist moet komen.
Ja.
Dit moet je noteren, misschien rond €100. Jezelf een notificatie geven als het aantikt en dan kopen. Nog even door de risico's heen.
Mm-hmm.
Want die zijn er natuurlijk ook. Misschien kansen hebben we al een beetje besproken. Ik denk toch, er zijn toch best wel veel risico's. Regulatierisico's per stad. Dat natuurlijk een beetje een verloedering van de stad is. En dat wonen tegenwoordig echt een ding is. Wat een beetje, ja, een beetje net als water en drinken, soort van je first rights eigenlijk.
Het is gewoon een maatschappelijk onderwerp.
Ja, dus dat is, daar hoeven we niet zoveel meer over uit te leggen. Ik merk, wat ik toch ook wel vind, is dat er is toch best wel een conflict. Kijk, als het succesfactor van Airbnb is unieke listings en daardoor moeten hosts zich 100% committen aan Airbnb, dan zit je toch wel in een spagaat met misschien de host zelf. Als je 100% of als je een groot gedeelte van leeft van je inkomen van de verhuur, dus je hebt dat echt nodig om te leven, dan wil je ook je risico spreiden. Dus je hebt er belang bij om actief te zijn op meerdere platformen. Want als Airbnb een keer de regels wijzigt of ze gooien je fee omhoog of wat dan ook, dan wil je een sterkere positie hebben. Dat je ook kan zeggen, ja, dan doe ik gewoon minder Airbnb.
Ja.
Dus je wil niet 100% afhankelijk zijn van Airbnb. En dat creëert eigenlijk automatisch ook weer, dat verlaagt de mode, de comfort van Airbnb. Omdat mensen ook op Booking willen en Expedia om hun... dus dat conflict gaat constant spelen. Daarnaast komen er steeds meer tools die het aanbieden om jouw woning op heel veel platformen gelijk weg te zetten.
Ja.
Zo van die property management software. En die manage dan ook je boekingen zo. Want daar zit de complexiteit natuurlijk. Dat je al die boekingen los moet beheren. En als je een dubbele boeking kan krijgen. Nou, zo'n software beheert dat. Dat je geen dubbele boeking krijgt. Dat alle berichten in één plek terechtkomen. Dus er komt een hele industrie omheen.
Ja.
Die dat juist voor host makkelijker maken. Om meerdere platformen te staan. En dat zorgt juist weer voor het afbrokkelen van het competitief voordeel.
Ja.
Dan heb je natuurlijk ook nog dat er steeds meer niche-producten komen. Zoals natuurhuisje, er komen camper-websites, er komen luxe camping-websites en boten-websites. Allemaal die unieke plekken waar je kan verblijven, waar eigenlijk Airbnb onbekend staat, langzaam afbrokkelen. En bijvoorbeeld zo'n natuurhuis heeft een filter, een duurzaamheidsfilter, waar je kan zeggen, ik wil groente uit eigen tuin. Dan huur je een huisje en dan kan je ook groente uit de tuin eten. Of dan kan je bijvoorbeeld filter op, wordt afval gescheiden. En zulke soort hele specifieke functionaliteiten, die biedt Airbnb niet, waardoor het echt een voordeel is om op een niche website te boeken.
Ja.
Dus en daardoor brokkelt het aanbod ook weer af, waardoor de listing weer niet uniek wordt. Je merkt toch wel het grote nadeel van, of de risico's zitten echt in het afbrokkelen van die unieke listings. Heb jij nog andere risico's die je hieraan kan toevoegen?
Nou, het is een beetje, daar waar de kans zit, is natuurlijk dat hele remote work. Alleen het risico daarvan is wel, zij brengen het als straks gaat de hele wereld remote werken en gaat overal nergens wonen. Ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat de meeste mensen het nog steeds heel fijn vinden om gewoon een vast huis te hebben en een vaste omgeving.
Ja, mijn kinderen, die kan niet anders.
Nee, dat is de basic. Dus ik geloof best wel of dat mensen dat tijdelijk doen. En dat er een aantal mensen zijn die dat een hele fijne manier van leven vinden. Alleen het risico is een beetje dat mensen uit de Airbnb-bubbel of zo zwaar investeren op allerlei toekomstplannen, waar de wereld misschien toch nog een beetje erachteraan blijft hobbelen. Ja, en dat een beetje in het verlengde van, ze hebben al heel veel geïnvesteerd in soort van de mislukte projecten. Nu zien ze weer helemaal dat remote work als het soort van oude ei.
Ze hebben ook een Airbnb for Work opgezet. Ook weer een nieuw project.
Ja.
Waar ze dit mee, dat ze eigenlijk met bedrijven gewoon contracten kunnen afsluiten, waardoor ze denk ik Salesforce die heeft een deal met Airbnb en die kan dan alle personeel wat remote werkt, krijgt dan bijvoorbeeld denk ik credits om Airbnb's te boeken om toch tijdelijk in een stad te gaan zitten met meerdere collega's of zo, waar ter wereld. Zo'n soort klinkt wel echt heel interessant.
Mm-hmm.
Het is een beetje vergelijkbaar met eigenlijk de Just Eat pas, waar bedrijven een personeel kunnen geven, die kunnen dan overal lunchen. Dus niet meer gezamenlijke kantine, dus niet meer een gezamenlijk kantoor. Maar de Airbnb biedt eigenlijk de mogelijkheid om aan het personeel, dat je gewoon overal kan werken en ook collega's toch fysiek kan ontmoeten, maar dan overal ter wereld dat je een plek afspreekt. Dus daar zit echt wel een leuke gedachte achter. Ik denk dat van alle projecten die ze doen, dat dit misschien nog de grote kans van slagen heeft.
Ja, en het risico, en dat is voor mij het grootste risico en ook het terechte, is dat het gewoon de maatschappelijke druk kan komen op allerlei investeerders die voor veel geld hun Airbnb's aan het verhuren zijn. Ja, dat is voor de woningmarkt gewoon echt geen uitkomst, zeg maar. Dat is, daar gaan een heleboel mensen heel veel last van krijgen.
Ja.
Conclusie. Ja, volgens mij is die kort door de bocht fantastisch bedrijf. Goed management. Nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan met de vinkjes. Mooie toekomst. Maar wel wat aan de prijs.
Ja. Dat is eigenlijk
de kort door de bocht conclusie, denk ik.
En heb je nog iets extra geleerd door nu Spotify en Airbnb te waarderen?
Ja, absoluut. Het is een nieuw bedrijf. Het is echt ook wel een. Het is niet een bedrijf wat je overal tegenkomt. Of als ik erin duik, dat ik het heel snel begrijp. Bedrijven naar Ahold of Veolia, Kion, Smurfit Kappa. Die zie ik, die begrijp ik. Ik snap al, bij de eerste zinnen snap ik al hoe dat ongeveer in elkaar zit en wat ze doen bij Airbnb. Echt dat businessmodel te snappen. Kijk, als klant snap ik het wel. Hè? Als je de boekt en ik begrijp hoe dat werkt. Maar hoe het businessmodel erachter zit en hoe ze groei kunnen bewerkstelligen en waar ze geld aan uitgeven. Dat is echt wel even een zoektocht. En wat dat dan precies is. Hoe dit ook weer functioneert en werkt. De volgende type Airbnb die gaat een stuk sneller, denk ik. Dus je leert veel van hoe dit soort businesses in elkaar zitten.
Ja, wat ik wel geleerd heb in de afgelopen twee onderzoeken is dat we hebben echt een heel lang onderzoek gedaan. Is dat als je een bedrijf echt goed kent, dat je eigenlijk de steeds meer de risico's ook door hebt. En dat je krijgt ook steeds meer gewicht. Dat je steeds minder kan kopen eigenlijk, lijkt het wel. Ik denk dat ik Airbnb eerder had gekocht. Als ik niet zo'n uitgebreide analyse had gedaan, dan had ik het nu wel gedaan. Omdat je ook veel meer de risico's snapt en beter begrijpt. En dat ook beter kan inschatten. Dus ik denk wel hoe dieper analyses je doet, hoe langer je bezig bent met hoe je het echt begrijpt, dat dan de kans is dat je iets koopt steeds kleiner wordt. Dat is wel echt mijn conclusie. Dat je wel echt heel veel analyses moet doen voordat je dan een bedrijf gaat kopen.
Ja, maar des te mooier als het andersom een keertje gebeurt. Als je hem zo diep analyseert, ook alle risico's erkent en dan steeds denkt, dit is goedkoop, hoe kan dit nou weer?
Ja, dat...
Alleen dat gebeurt veel minder vaak dan dat je denkt.
En ik denk ook wel dat je moet ook een beetje zo'n research gaan. Er moet gaan een soort van compounden in de toekomst. Dat je nu hebben Airbnb gewaardeerd en Spotify. Dus als ze nu in de toekomst een jaar later iets gebeurt met Spotify of Airbnb en je gaat even naar die earnings, je begrijpt het veel beter.
Ja, absoluut. En ik heb net Booking al, want Booking, daar fiets ik nou zo doorheen. Dat is veel makkelijker geworden bijvoorbeeld, ja. Omdat je gewoon die hele dynamiek of die kosten opbouwt en dingen vallen gelijk op een plek.
Ja, dus dat is wel een... ik denk dat misschien over 3 jaar of 4 jaar kan Airbnb en ik wel een heel interessante belegging zijn.
Ja, absoluut.
Daar weet je al wel heel veel van het bedrijf, heb je het ook zien groeien. Dus dat is ook wel de onderzoeken die gaan ook wel misschien wel renderen, maar dan pas over een paar jaar.
Ja.
Dus je moet denk ik toch als belegger toch wel vaak voor lief nemen dat je gewoon heel veel onderzoek doet waar je eigenlijk die dan eigenlijk niet zo in de prullenbak gooit, maar eigenlijk op dat moment gewoon niks meer kan.
Nee, en er zijn ook heel veel bedrijven die heb ik 5 jaar of 8 jaar geleden geanalyseerd en volg ik nog steeds een beetje. En die heb ik vorig jaar pas voor het eerst in mijn portefeuille opgenomen. Toen pas of de koers goed was, of je zag net iets in de business veranderen, die waardering. Weet je, soms is dat ook gewoon geduld. Ja.
En we hebben eigenlijk weer alle bronnen die we hebben gebruikt op de website gezet met uitgebreide show notes, hetzelfde als bij Spotify. Dat is misschien iets meer gestructureerd dan dit gesprek. Even een oproep aan alle niet-vrienden van de show. Ongeveer, denk ik, 1/10 is vriend van de show of heeft een account direct bij PDT. Het is eigenlijk een oproep aan de 9 van de 10 mensen die luisteren. Dus voel je maar aangesproken als je dit nu hoort. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Niet zozeer dat ik je heel graag naar binnen wil trekken. Maar wij willen heel graag het product verbeteren. Zowel de podcast als de community en PDT, de Portfolio Dividend Tracker. Dus ik heb een klein feedback tooltje opgezet van Google Form, waar je in een 30 seconden 2 vragen kan beantwoorden, waar je ook een meerkeuzevraag hebt. Ik ben heel erg benieuwd, wat is de reden waarom je nog geen vriend van de show bent? En er zijn meerdere opties die je heel makkelijk kan aanvinken. En je zou mij en de rest van de die erbij betrokken zijn extreem helpen om wat feedback achter te laten waarom je geen vriend van de show bent. En dus kunnen wij het product verbeteren. Dus een stukje onderzoek even voor mij om het product te kunnen verbeteren. Het zou heel fijn zijn als je even naar de website gaat. Linkje staat in de show notes om even het formuliertje in te vullen. 30 seconden zou je ons enorm mee helpen om alles te kunnen verbeteren. Portfolio update. Heb jij nog transacties gedaan deze week?
Ik heb Ahold verkocht. En volgens mij hebben we dat op dezelfde dag gedaan.
Ja, ik heb ook Ahold verkocht.
Ja, ik heb de jou inderdaad. Ik heb Ahold verkocht. Want inderdaad, dat zat een tijdje geleden. Zat het al in ieder geval op mijn fair value. Toen heb ik een deel verkocht. Maar het was een klein deel. 20% heb ik eraf gehad, geloof ik. En nu zat het weer tegen fair value. En toen dacht ik, nou weet je, ik moet het nu ook gewoon wegdoen. Dat had ik eigenlijk al eerder moeten doen. Dat heb ik gedaan. Het is nog steeds een fantastisch bedrijf. Goed geleid. Hij heeft ook een fantastische toekomst. Maar het is gewoon niet zo goedkoop meer.
En, ja. Heb je nog wat met het geld gedaan, wat vrijgekomen is?
Ja, ik heb het in 2 bestaande holdings gedaan. Ik heb een stukje BMW bijgekocht en ik heb Zalando bijgekocht.
Ja, je portfolio zit ook een linkje op in de show notes. Ja. Ik heb nog niks mee gedaan met het geld, maar ik heb inderdaad wel Ahold gekocht voor 30,35 euro. Ik had eigenlijk dezelfde gedachte. Het is met de fair value zat iets over de 30 heen en ging al een paar keer richting de 30. Toen zakte het weer flink. Toen dacht ik, ja, nu ben ik er klaar mee. Ik heb nu discipline. Als het fair value aan tikt, verkoop ik het. En het tikte de 30 aan, toen heb ik het verkocht. En volgens mij hadden we allebei dezelfde gedachte. Ja. Het is nog een prima bedrijf nog. Ik snap ook heel veel. Het kan nog zo prima nog even doorstijgen in deze tijd. Omdat het natuurlijk een defensief aandeel is. En dit is natuurlijk wel een markt waar nu iedereen naar richting defensief gaat. Ik heb nog geen nieuwe positie in gedachten. Ik moet wel wat nieuwe posities gaan uitbreiden. Ook in de value categorie. Maar ik heb nog niks concreet. Ik heb uiteindelijk bijna 34% winst op inclusief dividend en kosten op dit aandeel in 2 jaar tijd. Ik heb in maart 2020 dit aandeel gekocht, dus daar ben ik eigenlijk best tevreden mee. Als ik weer een nieuwe positie heb, dan deel ik dat zeker. Volgende week komt de AFM langs.
Kijk,
nou, daar zijn we 1,5 jaar mee bezig geweest. Tom Smiers komt langs en dat is hoofd retail beleggers in Nederland. En we gaan met hem in gesprek over het perspectief van de AFM op ons als belegger. En wat de rol van de AFM is in de wereld voor de beleggers. Het idee is dat ze eigenlijk ons als particulier ook moeten beschermen. En ik ben daar heel blij mee dat ze langskomen. Het is toch een beetje toch wel zo'n stempel of approval dat ze bij ons langskomen. Ze doen normaal nooit media optredens. Dus dat ze bij ons in de podcast komen, vind ik eigenlijk een soort van bewijs dat wij dus goede content maken, dat ze waarderen. Dus daar ben ik eigenlijk heel erg blij mee.
Absoluut, goed dat ze langskomen ook. Ik denk dat het belangrijk is dat ze enige bescherming voor beleggers bieden.
Daar kijk ik echt heel erg naar uit. De mensen in de community weten al dat ik al 1,5 jaar mee bezig ben. En elke keer werd er afgezegd. Dus ik ben heel blij dat ze nu komen. Nou ja, volgende week is Milou er weer. En dan, Dennis, bedankt voor deze twee afleveringen. We gaan je vast wel nog een keer horen.
Was wel heel graag gedaan.
En dan rest ons eigenlijk nog één ding. Investeer in je kennis. En beleg met beleid.